De behoefte om identiteit toe te voegen, ja, dat is sowieso al heel menselijk. Maar dat is ook om dichterbij te komen bij waar je nou naar kijkt. Ik denk dat er hele lange perioden wij het genoegen hadden met een portret van een zwart iemand. Want dat was al bijzonder genoeg. En nu zitten we denk ik eerder in een fase waar door technologische mogelijkheden, maar ook door bijvoorbeeld archieven die allemaal opengaan, als je letterlijk jarenlang van je leven aan zou besteden, zou je de identiteit van deze mensen naar boven kunnen halen. En dat vertelt ook, hoe hebben mensen in die tijd daarover nagedacht? Ja, dat weet je niet helemaal precies, maar dat je weet dat het hier om een lijfwacht gaat en dat het mogelijk Christophe Lemoy is, dat zegt al dat het een bijzondere man was.
Wanneer je in het Rijksmuseum door de zalen met middeleeuwse kunst loopt, valt één portret duidelijk uit de toon. Het is een portret als alle anderen. We zien een man met een baard die heeft geposeerd voor een beroemde kunstenaar. Maar er is één opvallend verschil. De afgebeelde man is zwart. Hoe bijzonder is dit portret voor die tijd? Ik praat erover met junior conservator geschiedenis van het Rijksmuseum, Stephanie Archangel. Ik ben Janine Abbring en dit is In het Rijks, de podcast van het Rijksmuseum, waarin we bijzondere verhalen vertellen over voorwerpen en hun makers. Verdeeld over 4 verdiepingen en 80 zalen zie je in het Rijksmuseum meer dan 8000 voorwerpen. In deze podcast bespreken we per aflevering 1 object dat in het museum te zien is. In dit seizoen beginnen we op de begane grond met voorwerpen uit de middeleeuwen en de renaissance. En in deze aflevering het portret van een Afrikaanse man door Jan Mostaert. Wil je weten hoe dit portret eruit ziet? Ga dan naar rijksmuseum.nl/podcast. Portretten van Europeanen uit de vroege 16e eeuw zijn bijna altijd, altijd afbeeldingen van witte mensen. Maar er is één uitzondering en die hangt in het Rijksmuseum. En daar ga ik over praten met Stephanie Archangel. Zij is werkzaam bij het Rijksmuseum als junior conservator. Ze is ook socioloog. Stephanie, om te beginnen, kun je omschrijven het portret zoals het hangt in het Rijksmuseum? Wat zien we op het portret? Even gewoon puur beeld.
Nou, ik zou eigenlijk toch even willen beginnen met dat het hier gaat om het vroegste en enige zelfstandig geschilderd portret van een zwarte Afrikaanse man. Mm-hmm. Uit de late middeleeuwen en renaissance die over is gebleven. Dus het is een uniek stuk waar je naar kijkt voordat we überhaupt beginnen. Wat het meest bijzondere aan is, is dat het hier gaat om een zelfstandig portret. In die 16e eeuw werden zwarte mensen wel eens geschilderd, maar voornamelijk in Bijbelse rollen. Mm-hmm. Zoals de drie koningen, als Balthasar / Caspar. Dat wisselt wel eens. Maar dit gaat niet om een type, dus niet om een idee van een zwart iemand. Maar het gaat echt om een zwarte man die daar gestaan heeft, die op dat moment door Jan Mostaert geschilderd is.
En waarom is dat zo bijzonder?
Ja, gek genoeg heb je in die periode, heb je dat gewoon niet wanneer het om zwarte mensen gaat in de Europese kunst.
Ja, en jij zegt gek genoeg. En aan de andere kant denk ik van ja, hoeveel zwarte mensen waren er op dat moment in de Nederlanden?
Niet veel. Je moet bedenken dat eigenlijk vanaf de 15e eeuw al juist in Zuid-Europa wel heel veel mensen uit Afrika in Europa aanwezig waren. In Spanje en Portugal. Zoveel dat dat echt tussen de 5-10% van de samenleving inhield.
Ja, en hoe kwamen die daar terecht?
Ja, door middel van handel, maar ook door middel van het slavernij. Ja, dus het handel in mensen op dat moment.
Dat was voornamelijk in Zuid-Europa.
Zuid-Europa, dat klopt.
En Noord-Europa?
Ja, als je naar Antwerpen gaat, er is onderzoek gedaan door Ernst van den Boogaard. En hij zegt dat hij gedocumenteerd in ieder geval maar 5-6 mensen die gedocumenteerd zijn.
Hè?
Ja, die komen dus van de Portugese handelaren in Antwerpen terecht. En hij zegt, als je nog meer naar het noorden gaat, dan kan hij 2 vinden. Waaronder één die mogelijkerwijs de man is waar we nu naar kijken. Christophe Moore.
Ja. Want de man op dit portret, en hij heeft hier voor model gestaan.
Ja, precies.
Is niet een tot slaaf gemaakte man.
In de Nederlanden was slavernij sowieso niet legaal. Je moet bedenken dat het in 1644 wordt het ook echt op papier gezet. Ieder mens die in de Nederlanden aanwezig is, op dat moment eigenlijk komt het uit Amsterdam, ja, die is gewoon vrij. Niemand kan tot slaaf worden gemaakt of gehouden. Word je wel tot slaaf gehouden, dan kan je in dit geval je houder, of degene die jou in bezit heeft, die kan je voor de rechter slepen en je vrijheid daarmee verkrijgen.
Ja, slavernij in Nederland was vooral een beetje een ver van ons bedshow. We handelden er wel met liefde in, maar in Nederland zelf was het verboden.
Ja, dus je moet bedenken, we hebben het natuurlijk over 2 eeuwen. Dus je hebt de 16e eeuw, waar de Nederlander eigenlijk helemaal geen koloniale relatie nog heeft. En dus eigenlijk nog niks met een slavernijverleden heeft. Wanneer het om tot slaafgemaakten uit Afrika komt, laat ik het zo zeggen. En in die 17e eeuw, mid-17e eeuw, dan begint dat wel. Maar het is gek genoeg ook precies in die periode, het begin van het slavernijverleden, het koloniaal verleden van Nederland, dat men dat ook daadwerkelijk zwart-wit laat plaatsen.
En dan even terug naar het aantal zwarte mensen in de Nederlanden op dat moment. Gedocumenteerd waren dat er dus 5 à 6, wat een absurd aantal is. Het zullen er ongetwijfeld wel meer zijn geweest, denk ik.
Ja.
De man die we zien op het schilderij, wie denken we dat het is?
Ja, Ernst van den Boogaert heeft daar gelukkig echt grondig onderzoek naar gedaan. Je moet bedenken, nou, het is een soort schaakspel en je gaat telkens stappen verder. Dus van de 2 die in de Nederlanden gedocumenteerd zijn, vindt hij ze toevallig bij het hof van Karel de Vijfde. 1 van hen is op dat moment rond de 50. 1 van hen is tussen de leeftijd van 20 en 30. En dat is een Christophe Lemoore. Christophe Lemoore die is begonnen als stalknecht en groeit uit uiteindelijk tot een lijfwacht van Karel de Vijfde. Dat is een supergoeie positie in die periode. Moet je bedenken dat hij 12 centen per dag ontving. En dat dat op dat moment een dubbele was van wat iemand met een ambacht in Brussel bijvoorbeeld verdiende.
Dus het was een goed betaalde man die werkte aan het hof van Karel.
Ja, met een serieuze functie.
Met een serieuze functie, ja.
Ja. Je moet bedenken dat er om deze man heen natuurlijk echt een soort mythe bestaat. In de zin van dat heel lang is gedacht, goh, gaat het hier om een verbeelding van de Zwarte Koning? Gaat het hier om een edelman, een hele rijke edelman die zich daardoor had kunnen laten portretteren? Of gaat het hier juist om iemand anders? En dat zie je uiteindelijk weer terug door zijn kledij, door zijn kostuum.
Ja. Kun je omschrijven wat hij aan heeft?
Ja, we zien hier een met een baardje die een muts op heeft.
Een oranje hoofddeksel is het, ja?
Ja, met een insigne erop van onze lieve vrouw van Halle. Dat is eigenlijk een pilgrimstocht in de buurt van Vlaams-Brabant stadje, net onder Brussel.
Dus het is een katholieke man?
Het is een katholieke man.
Aan zijn hoofddeksel te zien?
Absoluut, absoluut. Aan zijn insigne die op zijn muts is te zien.
Het baardje is wel het eerste wat opvalt inderdaad. Een beetje een flassig ringbaardje.
Ja.
Dat oranje hoofddeksel inderdaad met dat insigne waar we dus weten dat hij katholiek was.
Ja.
En een soort blauwe mantel erover. Hij heeft ook ik zie een soort begin van een zwaard. Ja. Of in ieder geval een steek.
Ja, ja. Een hele mooie leren handschoenen.
Ja, witte leren handschoenen. Een grote riem. En daaronder is nog een soort, wat is het, een tasje of iets wat in ieder geval met edelstenen lijkt te zijn ingelegd. Dus het is best een relatief chique outfit. Want jij zei, hij is lijfwacht van iemand.
Dus als je hem op eerste aanblik ziet, zou je denken, nou, het gaat hier om een hele rijke man. Maar Marieke de Winkel, zij is kostuumexpert, die heeft daar onderzoek naar gedaan. En er is eigenlijk 1 plekje waar je kunt zien dat hij dat niet is. Hij heeft eigenlijk een witte onderblouse aan.
Mm-hmm.
En die loopt helemaal door. En die zie je uiteindelijk net onder zijn middel weer terugkomen.
Ja, en wat zegt dat?
Dat hij geen palrok aan heeft. En dat is als je naar 16e eeuwse schilderijen kijkt, zie je altijd wel dat het helemaal dicht is. Onze beste Christophe staat eigenlijk hier in zijn onderbroek.
Oh, dus gezien het feit dat je eigenlijk ook een deel van zijn ondergoed ziet, geeft aan dat hij niet een edelman kan zijn geweest.
Nee, en Marieke de Winkel die zegt dat komt omdat soldaten snel en makkelijk naar het toilet moesten. Die stonden vaak buiten. Dat was allemaal heel onhandig.
Dus een lijfwacht is het? Een bodyguard eigenlijk?
Ja.
Waarom zou hij dan toch zijn vastgelegd of zijn geportretteerd? Wat zei het in die tijd als je werd geschilderd door toch een gerenommeerd schilder? Wat zegt dat dan over jou als persoon?
Nou, sowieso dat je jezelf of iemand anders jou belangrijk genoeg heeft gevonden om jezelf te laten vereeuwigen. Laten we het zo zeggen. In die zin is het de vraag. En het is een heel klein schilderijtje. Hè? Het is echt 30 bij 21 centimeter.
Oh ja, dat is heel klein.
Het is heel klein. En de vraag is, heeft hij zichzelf laten schilderen of heeft iemand hem laten schilderen? Zou Karel de Vijfde hem zo dierbaar hebben gehad dat hij zou hebben gezegd, goh, ik wil graag Mostaert, dat jij een schilderij van hem maakt? Kunnen we niet beantwoorden.
Dat
zal de geschiedenis ingaan als één groot raadsel. Ja.
Wat we dus wel hebben is die naam, Christophe Lemoore.
Ja.
En hoe zijn we dan bij die naam gekomen?
Er is onderzoek gedaan naar zijn kostuum. En aan de hand van zijn kostuum is eigenlijk een soort afbakening plaatsgevonden. Zodoende is Ernst van der Boogaard, als historicus, onderzoek gaan doen van, goh, ik ben al zo afgebakend in wie dit zou kunnen zijn. Zijn er op dat moment inderdaad mensen met een donkere huidskleur aanwezig in het hof? Er waren aanknopingspunten op basis van hoe die eruit ziet. Op dat moment treft hij inderdaad twee gekleurde mannen, zwarte mannen in het hof van Karel V, die gedocumenteerd zijn. Op die manier ging hij eigenlijk een beetje uitzoeken van, goh, welke van de twee zou het kunnen zijn? Nou, als je goed kijkt, denk je, dit is een redelijke jonge man. Mm-hmm. Hè? Hij ziet er echt wel uit tussen de, 20, 30.
Ja, niet echt gerimpeld.
Nee, precies. En het ging al heel snel. Eén van de zwarte mannen was over de 50, hij was 50 jaar oud.
Die gedocumenteerd was in
die
tijd.
Die gedocumenteerd was
aan
in
dat
tijd,
hof.
Aan dat hof.
Van Karel, ja.
Precies. En de tweede was een man genaamd Christophe Lemoore, die wat jonger was. En hij was gewoon tussen de 20 en de 30. Die werd ook nog eens gedocumenteerd een lijfwacht van Karel de Vijfde. De kans is groot dat het om die ene Christophe Lemoore gaat. Of dat nou daadwerkelijk is, dat weet je niet. Daarom hebben we hem eigenlijk op zaal ook staan, Christophe Lemoore, met een vraagteken erachter.
Ah, oké. Okay. Dus we kunnen er gevoeglijk van uitgaan dat het Christophe Lemoore is, maar nog wel met een klein vraagtekentje erachter.
Ja.
En die achternaam Lemoore, dat staat dus voor de Moor. Is dat een naam die hem is gegeven door witte Europeanen? Want ik heb daar niet een heel positieve connotatie bij, maar misschien ligt dat aan mijn huidige blik.
Ja, je moet sowieso zien dat Lemoore niet per se zijn achternaam is zoals we dat heden ten dagen kennen. Het gaat hier echt om een toponiem. Het is een aanduiding van waar die dan mogelijkerwijs uit de wereld vandaan komt. Ik zeg mogelijkerwijs omdat Moore niet een land is in die zin.
Nee, niemand komt niet uit Moorland.
Nee, precies. Nee.
Hoe werd die term Moore destijds wel gebruikt?
Het gaat voornamelijk om mensen uit Noord-Afrika die op dat moment een islamitische achtergrond hadden. Het is zo dat je ze ook wel eens terugvindt in de documenten als een witte Moor en een zwarte Moor. En door de eeuwen heen is een Moor eigenlijk steeds meer gestigmatiseerd tot een zwart iemand uit wat we een continent noemen, heel Afrika. Dus je zegt helemaal niks als je een Moor anno nu zegt. Maar toen zou je aanduiden naar iemand die afkomstig was uit Noord-Afrika. En in dit geval niet de islamiet, maar in dit geval een katholiek.
Ja.
Dus in die zin is zijn achternaam / toponiem niet helemaal correct aan hem gegeven.
En die term Moor, moet je dat zien als een soort 16e-eeuwse terminologie?
Ja, moeilijk. In de zin van, daar heb je totaal geen documenten van. In de 17e eeuw gaan mensen uit de Nederlanden gaan reizen. En dan gaan ze voor handelaren reisverslagen schrijven. Kijk, als je dat analyseert, dan heb je nog een idee van hoe daarover werd nagedacht. Mm-hmm. Maar in de 16e eeuw in de Nederlanden die nog de wereld niet opgingen, daar is er heel weinig van bekend.
Maar dat betekent dat een zwart iemand heel exotisch en raar was dan toch eigenlijk?
Heel uitzonderlijk. Het was ook bijzonder. Ik bedoel, zwarte mensen uit Afrika komen ook wel in de Bijbel voor.
Dus we weten heel veel niet, maar even samenvattend wat we wel weten. We vermoeden dus dat dit Christophe Lemoore is die we zien op het schilderij. Vermoedelijk lijfwacht aan het hof van Karel de Vijfde. Een uiterst bijzondere positie voor iemand, voor een zwarte man, omdat er maar zo weinig zwarte mannen waren in de Nederlanden op dat moment. En meer weten we eigenlijk niet, hè? Dus ook niet hoe er tegen hem werd aangekeken.
Nee.
Hoe kijken wij nu vanuit de 21ste eeuw eigenlijk aan tegen dit schilderij?
Ja, dat is eigenlijk heel leuk, omdat je het werk daarvoor eigenlijk moet omdraaien. Op de achterkant van het schilderij zie je eigenlijk zijn leven, zoals ik het noem, neven van het werk zelf. En dan zie je dat het is begonnen met in 52, 53 stond er The Black King, heette die nog.
Ja, want jij zegt, we zien zijn leven. Op de achterkant staat niet een afbeelding, maar daar staan...
Ja, er staan allemaal, ja, bij elk eigenaar wordt een stickertje geplakt. En dan wordt er geschreven van wat is het inventarisnummer? En hoe heet het werk eigenlijk? Wat voor titel hebben wij? En zodoende kun je door de tijd heen per eigenaar zien hoe die van titel verandert. En dat zegt zo'n beetje hoe mensen over hem gedacht hebben.
Ja, en wat lezen we dan op die achterkant?
Het begint met de Black King, de Zwarte Koning. Dus er is een tijd dat gedacht werd dat het hier om de Zwarte Koning ging.
Een van de drie koningen.
Ja, daar staat gewoon letterlijk een streep doorheen. En die wordt vervangen met pen met Portrait of a Moor. Een portret van een Moor. Mm-hmm. Iemand dus uit het Midden-Oosten of Noord-Afrika. Daarna komt er een nieuwe naam. 2005 komt het in de collectie van het Rijksmuseum. En dan heet het ineens Portret van een Afrikaanse man in Europese kleding.
Weten wanneer dat er is opgeschreven?
2005. Dus wanneer het is aangekocht door het Rijksmuseum.
Maar heeft iemand van het Rijksmuseum dat er dan opgeschreven?
Ja, grappig genoeg worden titels eigenlijk altijd door conservatoren besloten. Tenzij het op het werk zelf wordt geschreven. Is er geen titel op het werk zelf of door de kunstenaar nagelaten, dan bedenkt heel vaak inderdaad een conservator een titel ervoor.
Ja.
En dat verandert omdat het per persoon verandert en per periode ook weer verandert.
Dus de meest recente titel is Portret van een Afrikaanse man in Europese kleding?
Grappig genoeg is Europese kleding weggehaald. Het is dus een portret van een zwarte Afrikaanse man. In andere woorden, waarom zou je nog Europese kleding aan toevoegen?
Ja.
Dat is dus blijkbaar later niet meer belangrijk gevonden.
Wat vind je eigenlijk van die titel?
Ja, het is een gekke titel. Ik moet zeggen, ik zou ook niet anders weten hoe ik hem zou noemen. Omdat ik de aanduiding naar wie die is gewoon plausibel is. Maar dat kan je niet waarmaken. En dan moet je ook gewoon eerlijk in blijven. Hoe graag ik dat zelf ook wil. Hem een identiteit als persoon willen geven.
Dat is interessant, hè? Waarom willen conservatoren hem zo graag een identiteit geven?
Ja, moet je bedenken dat als je eigenlijk in een museum loopt, je heel vaak dat wel weet, hè? Dus je weet heel vaak wie hier geportretteerd staat. En dan schrijven we altijd een naam en een achternaam.
Ja.
Bij zwarte mensen in de Europese kunst is dat veel minder bekend. Door de eeuwen heen. Ik bedoel, in de 17e eeuw hebben we het echt over één werk waar we 100% zeker weten wie deze mensen zijn. Het is een driedelig portret. En verder heb je ook helemaal niks. Dus de behoefte om identiteit toe te voegen, ja, dat is sowieso al heel menselijk. Maar dat is ook om dichterbij te komen bij waar je nou naar kijkt. Ik denk dat er hele lange perioden wij het genoegen hadden met een portret van een zwart iemand, want dat was al bijzonder genoeg. En nu zitten we denk ik eerder in een fase waar door technologische mogelijkheden, maar ook door bijvoorbeeld archieven die allemaal opengaan, als je letterlijk jarenlang van je leven aan zou besteden, zou je de identiteit van deze mensen naar boven kunnen halen. En dat vertelt ook iets meer een beetje wat je net hiervoor vroeg, hè? Van goh, hoe hebben mensen in die tijd daarover nagedacht? Ja, dat weet je niet helemaal precies. Maar dat je weet dat het hier om een lijfwacht gaat en dat het mogelijk Christophe Lemoy is, dat zegt al dat het een bijzondere man was die gezien werd als een persoon. Die
aanzien had.
Ja, en iemand die een goede functie kon uitoefenen.
Ja, in die tijd.
Ja.
En nog even terug naar die titel, een Afrikaanse man. Het is wel heel generiek, toch?
Ja, dat is gewoon heel algemeen. Waar uit Afrika, welk land, dat weet je niet. En het komt ook omdat hij Lemoor heet, hè? Dus ik bedoel, ja, je kunt hem niet terugtraceren. In de zin van, je hebt ook gewoon mensen in de 17e eeuw iets later, die heten dan Mina of Congo. En dan weet je, ja, daar komen ze dan vandaan. Maar dat heeft hij niet. Dus
nee.
Je kunt gek genoeg niet specifieker maken dan Afrikaanse man. Hoe
generiek dat ook is.
Ja, veel te algemeen dat ook is. Ja.
Ja. Het schilderij is aangekocht in 2005 door het Rijksmuseum.
Ja.
Ik denk 3 jaar voordat men dacht dat het museum weer zou opengaan.
Klopt.
Dat werd wat later. Waarom is het destijds aangekocht?
Nou, dit is natuurlijk zo'n uniek werk. Als museum dat moet je zoiets hebben. En het is ook een fase, ik denk vanaf de heropening vaart het Rijksmuseum al een hele nieuwe koers. Waar representatie ook gewoon veel belangrijker is geworden. Ja, zo'n werk is daarin onmisbaar.
Omdat het het enige werk is wat ja, echt een portret is van een zwarte man.
Ja, ja, ja. Ja, ik ben zelf zwart. En als je jezelf zou willen opzoeken in een museum, en dat doe je denk ik als mens automatisch, of je dat nou wil of niet, zoek je toch naar mensen die een beetje op je lijken. Ik zou naar die middeleeuwen gaan, dan is hij de enige. Waarvan ik mogelijkerwijs nog enige indicatie heb van wie die is. In de 17e eeuw zijn er 3 waarvan ik zeker weet wie die zijn.
Ik heb me nooit gerealiseerd dat je dat natuurlijk ook doet inderdaad met kunst in een museum. We hebben het wel vaak over films bijvoorbeeld. Weet je, dat je denkt van, oh ja, daarin wil je jezelf. Maar het is natuurlijk heel logisch dat dat ook voor portretkunst ja. geldt.
Ja, en het is natuurlijk niet zo dat er geen zwarte mensen geschilderd zijn. Maar dat zijn geen echte mensen. Dus het is alsof je jezelf zou vergelijken of jezelf zou willen herkennen in baby Jezus. Al zijnde, we weten allemaal, dat is een concept. Hij is bedacht. Die lijkt gek genoeg ook nooit op een baby. Want het is een, hè, ze leggen er geen baby naast en ze gaan het naschilderen. Nee, want baby Jezus is een idee van iets.
Ja, net zoals dat inderdaad een afbeelding van koning Balthazar meer een karikatuur is van een zwart iemand.
Het is een type.
Dan, ja.
Het is een type, het is een rol. En het is niet een echt iemand.
Nee.
Dus die
en
zie
Christophe
ik wel.
Lemoore is echt.
Hij is echt. Hij heeft daar gestaan. Hij is geschilderd naar het leven. We kunnen niet onderuit dat ik kijk naar iemand met echte menselijke karakteristieken. Hè? Dus niet een...
En trots iemand ook, als ik zo naar hem kijk.
Ja, zeker. Ja, nee, absoluut. Hij kijkt ook recht voor zich uit. Schouders naar achter. En dat is best wel fijn om naar terug te kijken. Want je zult zien dat na die 16e eeuw, vooral in die 17e eeuw, met de opkomst van het slavernij, dat beeld van een trotse, waardige, zwarte persoon, dat alsmaar meer verdwijnt in die legitimering van slavernij. En zien we ze wel weer terug, maar heel vaak als bediendes in een nederige houding. Dus in die zin is hij ook uniek überhaupt al in de manier waarop hij staat vervolgens weer.
Ja, ja. Hier ben ik en ik mag er zijn. Ja.
Ja. Ja,
dat straalt hij wel echt uit.
We werken sowieso aan nieuwe en verschillende perspectieven en het inclusiever maken van het museum en zijn collectie in dit geval. Dat is echt iets waar het museum al jaren mee bezig is.
Op welke manier?
Ik ben 3,5 jaar geleden gestart bij het Rijksmuseum. En intern zie ik niks anders gebeuren dan dat we bezig zijn met wat voor andere werken zijn er. Wat voor andere perspectieven kun je op zo'n collectie loslaten? Wat vertellen de werken ons nu, maar wat vertellen ze ons ook toen? Ik werk ook op dit moment samen met 3 andere conservatoren aan de slavernijtentoonstelling. Die zou nu eigenlijk in oktober plaatsvinden, maar die is nu verschoven naar februari. Zo zie je dat ook het slavernijverleden een plek krijgt in het Nationaal Museum van Nederland. Als zijnde, dit hoort bij ons verleden. En dus heeft het ook een plek nodig in een Nationaal Museum.
Moeten we niet wegmoffelen?
Nee. En dan moet je wel bedenken, dit is het eerste Nationaal Museum in heel de wereld die dit aandurft. Hè? Die een slavernij tentoonstelling maakt. Als zijnde, dit zijn wij ook.
Ja, maar het zal toch ook wel eens tijd worden?
Ja, absoluut. Na 200 jaar, zou ik zeggen.
Ja.
Mooi moment.
Ja. En nou klinkt het heel, want je zei inderdaad meer diversiteit, inclusiviteit, et cetera. Dat zijn ook hele modieuze termen op dit moment.
Ja, waar
die,
we, ja.
Die in een beleidsdocument heel, heel prachtig staan.
Ja.
En in de praktijk, hoe uitzicht dat? Uitzicht dat genoeg op dit moment, volgens jou?
Je moet bedenken dat ik ook heel vaak eigenlijk te horen krijg van, goh, mijn grootouders of mijn voorouders zijn arme boeren geweest. Ik voel me ook niet gerepresenteerd in het Rijksmuseum, want dat is eigenlijk voornamelijk de elite, wat we hierin terugzien.
Ja, Martin en Opjen.
Hè? Ja. Precies. Ik denk dat we intern daar heel goed mee bezig zijn. Maar de vraag is of mensen dat van buiten zien. En de vraag is hoe mensen die bijvoorbeeld niet per se een voorouders in Nederland hebben, maar juist in de Nederlandse kolonies, of zij zich ook gerepresenteerd voelen in het museum. Ik kan wel zeggen dat we daar heel hard aan werken. Maar of dat overkomt bij mensen thuis of mensen die er rondlopen, ik durf daar geen antwoord op te geven. Ik weet het gewoon niet.
Maar je weet toch wel hoe jij het zelf voelt?
Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Ik kom zelf uit Curaçao, ik ben daar geboren en getogen. En ik hoor sinds 1634 al bij Nederland, voordat Nederland überhaupt Nederland is geworden. Ik zeg ook altijd, voordat Brabant erbij is gaan horen. En als ik kijk naar mijn historische achtergrond en de geschiedenis van Curaçao in het museum, dan zou ik zeggen dat het op dit moment zeer ondergerepresenteerd is. Maar er kan altijd verandering in komen.
Ja, ik snap ook goed, want je werkt natuurlijk in het museum en je bent met collega's bezig en de goede wil is er. Maar we kunnen misschien dan concluderen dat er altijd ruimte is voor verbetering.
Er is altijd ruimte voor verbetering. Ik deel ook die mening, maar ik ben ook gek genoeg de persoon die daaraan meewerkt. Dus het is ook heel dubbel. Van wie kan ik nu nog schuldig gaan vinden voor het te weinig aanwezig hebben van? Nou, dat ben ik. Ja, dat is best wel heftig. Om jezelf met daarmee te confronteren. Sterker nog, zeker omdat we zo hard werken om daar verandering in te brengen. Het staat echt niet stil.
Nee.
In de volgende aflevering: wonderkind Lucas van Leiden was al een grote ster in zijn eigen tijd en nog veel groter in de eeuwen daarna. Zelfs een ogenschijnlijk eenvoudige tekening van een jongen in een veel te grote jas bleek een geliefd verzamelobject. Wat dat betekent, hoor je in de laatste aflevering van dit seizoen van In het Rijks.